Deze podcast wordt u aangeboden door de firma Huchtenburg en de Vries, de no-nonsense makelaar in Haarlem. Ook op zoek naar vier muren en een dak? Huchtenburg en de Vries, generaal Cronjeestraat 66, Haarlem.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, lieve mensen. Dit is aflevering 21 van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Omkout. Ook creatief directeur en influencer Edwin Struis zit klaar om allerhande content met u en ons te delen. De hoofdgast vandaag, tevens enige gast, speelde 25 interlands, won met Ajax 7 landstitels, 4 nationale bekers, 3 supercups, de Europa Cup voor bekerwinnaars, de UEFA Cup, de Supercup, de Champions League en de Wereldbeker voor clubteams. Als we een applausmachine zouden hebben, zouden we hem nu aanzetten voor Sonny Siloy. Sonny, welkom in Studio Struis. Hoe breng jij de dagen tegenwoordig door?
Hoe breng ik de dagen door? Nou,
behalve dat je af en toe aanschuift bij podcasts.
Ja, nou, dat is ook wat ik regelmatig doe. En ik werk op dit moment op een afdeling als freelancer bij Ajax. Dat is de Ajax Coaching Academy. En die doen veel internationaal werk. Die doen heel veel met partnerclubs.
Ja.
In Amsterdam, of rondom Amsterdam. We hebben rondom Amsterdam 50 partnerclubs.
Allemaal amateurclubs.
Ja, dat zijn die amateurclubs. Ja. Die wij ook met bepaalde dingen moeten gaan voeden. Dus met trainings. Materiaal of workshops.
Methodes.
Of methodes van training. En hoe wij dat allemaal doen. En dat doen we dan dus nationaal en internationaal.
Dus je reist ook nog wel eens de wereld rond? Of?
Ik heb heel veel clinics gegeven in Amerika. Ik ben in Australië geweest. Jesper Olsen die vroeg ons om daar naartoe te komen. 2 keer, 2 weken. Nou, dat is ook fantastisch.
Ja.
Je komt niet zo vaak in Australië. China ben ik geweest, 5 weken. En ik heb 2 jaar in de Emiraten gewerkt voor Ajax. Om daar,
kijk.
Daar de dingen neer te leggen wat bij Ajax gedaan wordt. Dat is bij Shasha FC.
Ja.
En daar zitten nu nog mensen daar. Ik heb het 2 jaar gedaan en ze zijn nu in het 4e jaar bezig.
Daar had je het geweldig naar je zin, hè?
Ik had het prima naar mijn zin daar. Echt heel goed naar mijn zin. De mensen waren daar heel aardig. De Arabieren. Het waren net sponsors. Ze wilden echt alles weten. Alleen, je weet zelf ook wel dat daar het voetbal op veel lager niveau ligt dan hier in Nederland of in Europa.
Lager dan Ajax afgelopen seizoen?
Ja, dan is het nog wel lager dan Ajax. Wat Ajax heeft laten zien afgelopen.
Oké. Okay.
Dus maar daar zijn vaak die sterren die daar heel veel geld verdienen. En, we hebben er ook een paar gehad daar. Maar ja, die konden dus ook dat elftal niet dragen.
Nee.
Dus ja. Ik heb het de afgelopen jaar heel erg goed naar mijn zin gehad.
Ja. Had je ook niet een eigen voetbalschool nog?
Voetbalschool, iets? Ja. Dat is de Siloy van Gaal Academy. Marco van Galen, daar heb ik mee samengewerkt in de Emiraten. En die begon daarmee. En ik zei, nou, ik wil ook wel aansluiten. Ik heb toch niet zoveel te doen. Ja. Laten we dan samen gaan doen.
En is dat voor iedereen
Voor iedereen.
Open,
wij wilden van 8 jaar tot 16 jaar. Nou, we zijn inmiddels naar 6 jaar gegaan. Mijn kleinzoon vroeg mij, opa, ik wil ook mee trainen. Ja, oké. Okay. Ik wilde eigenlijk niet vanaf 6 jaar. Omdat je eigenlijk meer dan een politieagent bent.
Een soort crash bijna.
Ook dat. En daar had ik niet zoveel zin in.
Nee.
En uiteindelijk heb ik het wel geprobeerd. Nou, dat is bijna het hele team van KFC. De onder 8-6. Ja. Onder 8-6. Daar speelden er een stuk of 7. En dan zijn er 4 die zijn op de voetbalschool gegaan.
Kijk.
En dat is leuk om te zien. Omdat ze heel veel progressie maken. Ook die andere kinderen hoor. We hebben een meisje die nu een paar weken meetraint. Die gaat nu stage lopen bij AZ. We hebben nu een meisje die ook bij Ajax stage gaat lopen.
Nou, dus werpt ze vrucht af.
Ja, leuk. Die link wordt natuurlijk ook heel makkelijk en snel gemaakt. Ook als er een spelertje bij onze voetbalschool zit. Ja, oké. Okay. Dat is dan wat makkelijker. Wij komen dus makkelijker binnen met spelertjes dan andere voetbalscholen.
Ja. Sonny Siloy, nou nogmaals welkom. We gaan snel door. Onze eindredacteur Heidi van Turenhout heeft een overvol programma samengesteld met tijdreizen naar betere tijden. Ik zeg het nog maar eens, Brilstand is achteruitgang.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof?
Brilstand speurt de socials af.
Ed, is er ergens ophef of lof voor deze show, deze podcast?
Ja, misschien ja.
Te veel. Ja. Ja, we hebben natuurlijk weer een uitgebreid programma. Dus we moeten ook dit item deze week weer overslaan.
Ja, ja.
Maar goed, iedereen die gereageerd heeft, die komt...
Ooit aan bod.
Ooit, of waarschijnlijk volgende week al aan bod.
Maar ik denk dat we even onze live show moeten aankondigen.
Wij moeten onze live show nog een keer aankondigen. Ja. Dat is op 17 juni, maandag 17 juni, in Theatercafé De Zwaan in Haarlem. Eerder was Joep van het Hek onze gast. En onze volgende gast is niemand minder dan Freek de Jonge. Die nog wel optreedt. En ook regelmatig nog een balletje trapt. Met dat rare, gekke oude mannengezelschap. Met Guus Hiddink en Sjaak Zwart.
Maar
en
bij zijn burgje. Dat is een rondootje waar eigenlijk de oudste spelers niet in het midden willen.
Mogen, kunnen.
Nee, die willen niet.
Maar niemand.
Die
niet.
Nee, ja, niemand wil in het midden.
Dus het is, ja, er staat niemand in het midden.
Want er staat wel iemand in het midden. En het zijn vaak de jonkies. En de jonkies zijn allemaal midden 50 volgens mij.
Dat zijn de jongsten.
Dat zijn de jongsten.
Danny Muller speelt daar mee, geloof ik.
Ja.
Maar zou Sjaak Zwart zelf ook nog een balletje trappen of staat hij alleen maar?
Nee, hij doet mee.
Die doet nog mee.
Die doet nog gewoon mee.
In de ronde kan iedereen meedoen.
Hij is inmiddels 95. Sjaak Zwart. De show in Haarlem begint op 17 juni om 19:30. En eigenaar Bert van Kesteren,
die gooit zijn XXL bitterballen in de strijd.
Gratis.
Gratis.
Elke bezoeker krijgt minstens één bit. Nou, één is wel genoeg.
Nou, een halve.
Een halve, daar heb je ook genoeg aan. Het zijn fantastische bitterballen.
Ja.
Ongeveer op de grootte van een tennisbal. Over een tennisbal gaan we het later nog hebben.
Ja, heel goed.
Goed, wie erbij wil zijn op 17 juni, moet een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Brilstand@gmail.com. De meest originele inzendingen worden beloond. Aanmelden via onze socials. Dan hebben we het over...
Facebook, Twitter,
TikTok, Threads.
V-contacten.
Zitten jullie daarop?
Ja, joh. Overal.
Oké. Had ik niet gedacht eigenlijk...
Dat komt onze producer Ton AI van der Hoeven. Die
beheert dat allemaal. Samen met Heidi van Tuur.
Zie je die drone ook?
Die drone heb ik net buiten zien vliegen.
Ja, precies.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Ja, correctie toch maar weer. Het is eigenlijk het ene laatste nieuws. Hè? Want,
je wordt altijd ingehaald.
Het wordt altijd ingehaald door de actualiteit. Het gaat te snel. Maar we hebben iets. Vorige week hebben we een leuk fragment gezien bij Rondo. De voetbaltalkshow van Ziggo Sport.
Ja.
Presentator Edgar Davids was een van de gasten. Marco van Basten ook. En Ronald Waterreus. En presentator Wietse van der Goot. Die probeerde bij Edgar Davids het ijs een beetje te breken.
Je fotografeert zelf ook veel, toch?
Ja.
Ja, mooi. Welke stijl een beetje?
Nou, meer portrait en landscape. Ja.
Mooi.
Ja.
Ook dat mooi.
Mooi. Edgar voelde zich meteen op zijn gemak. Fotograaf, portraits, landscape.
Portrait en landscape.
Fotografeer jij, Sonny?
Ja. Portrait en landscape. Nou, ik heb naar laatste Edgar is natuurlijk een totale andere.
Wel.
Nou ja, dat weten jullie zelf. Het is een hele andere persoonlijkheid. Ik heb zelf met die Legend Game in Liverpool ben ik een maand bezig geweest om te vragen: hey, welk shirt heb je en doe je mee? Dat is het enige wat ik vroeg.
De shirtmaat bedoel je? Of nummer?
Ja. Nummer ook. Ja, daar komen we nog even achteraan.
Oh.
Dus daar ben je alleen maar met appen, want hij woont natuurlijk in Dubai.
Ja.
En hebben ze nog waarschijnlijk, geen... waarschijnlijk gaat het allemaal wat langzamer
hebben
daar.
Hebben toch geen appjes? Nee, okay, niet,
Edgar, dat duurt altijd even wat langer.
Ja,
Edgar is Edgar. Zo moet je het een beetje zien.
Maar uiteindelijk heeft hij wel zijn shirtmaat doorgegeven.
Hij heeft zijn shirtmaat doorgegeven. Hij liep met het goede nummer. En uiteindelijk was hij fit om een aantal minuten te spelen.
Is hij daar nog heel fit? Of?
Ja, hij ziet er wel fit uit, hoor.
Ja.
Ja, hij ziet er wel heel, als ik me dan zelf zie, dan vergelijkbaar met Edgar...
Is Edgar fitter dan nog, denk je?
Ja, Edgar is fitter.
Maar hij is ietsje jonger dan.
Ja, ik weet niet hoe oud hij is.
Hij zal
in de 40 zijn?
Hij is 50.
Ja, zoiets denk ik.
Nou, dan scheelt het toch 10 jaar.
Ja, precies. In jouw voordeel. Maar wij als brilstand kunnen dat wel appreciëren, toch? Een man met een bril, altijd.
Edgar, zeker. Edgar. Zeker. Huh? Hoe kijk jij terug op je hebt met hem samengespeeld. Hij kwam als jonkie erbij.
Ja.
Ergens in begin jaren 90.
Ja, nee, hij zat al bij de jeugd. Kijk, Van Gaal, die kende hem natuurlijk vanuit de jeugd.
Ja.
Ja.
En hij haalde ook, Van Gaal, die haalde ook heel veel spelers uit de jeugd.
Ook met Van der Lem, hè, want die was de vorige trainer van de A1. Dus die wist precies wat er in de jeugd rondliep.
Davids, die kwam, Kluivert, die kwam, Reuzertje kwam, Tuuteru kwam, Olinda kwam. Die kwam er nog meer. Seedorf, die was al, was al aanwezig. Ja. Dus die opleiding was heel goed. En ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk een keer zelf ook aan de beurt. En ik heb een fantastische periode heb ik meegemaakt vanaf 1987. Vanaf het moment Cruijff.
Ja.
Ik vertel ook altijd wel dat Aad de Mos wel een van de grondleggers was met het elftal wat er stond toen. Want er zijn maar een aantal spelers zijn er weggegaan en weer bijgehaald door Johan. Maar het geraamte stond al heel groot. En Johan die heeft daar een draai aan gegeven. En hetzelfde in Louis van Gaal. Er zaten ook heel veel spelers nog in het elftal. Dat wij dus de Europa Cup 2 wonnen. En de UEFA Cup in 92. Dat zat 5 jaar zat ertussen.
Ja.
En er gingen niet heel veel spelers weg. Nou ja, ik ben weggegaan. Toen kwam ik weer terug. En ik zat eigenlijk in de kleedkamer naast Van het Schip. Ik kom terug. Ik zat weer naast van het Schip in de kleedkamer.
Wat zei die? Ben je er weer?
Ben je er weer? Ja, en toen vroeg hij ook aan mij. En zeg, wil je op je eigen plek zitten? Zeg, als dat kan, dan heel graag. Nou, toen schoof hij een stukje op.
Johnny
van het Schip.
Ja, dat is aardig van hem. Ja. Ed. We hebben een rode draad gevonden in het afgelopen voetbalseizoen. Het seizoen 2023-2024. Tranen.
Ja, het was om te janken.
Het was om te janken. Het was een tranendal.
Het was een tranendal. Hè? Vroeger huilden mannen niet. Althans, dat was niet de bedoeling.
Mannen in het voetbal niet.
Mannen in het voetbal. Nee. Een beetje dat macho wereldje van je laat nooit je emoties zien. Of je showt nooit je emoties. Maar daar is wel een soort trendbreuk in gekomen het afgelopen seizoen. Ja, en dat eindigt natuurlijk ook heel mooi tijdens het afscheid van Bram van Polen.
Bram van Polen, ja. Daarna en daarvoor hebben we Toni Kroos zien huilen, horen huilen. Jurgen Klopp heeft gehuild bij het afscheid van Liverpool.
Zeker.
Joshua Zirkzee huilde ook. Ik weet niet meer waarom, maar hij moest huilen. De trainer van FC Twente moest huilen.
Ja, Jozef Oosting,
omdat ze derde waren geworden.
Dat verwacht je zeker niet van Oosting. Want ja, die heeft een verleden als harde woonwagenbewoner. Mag je dat nog zeggen eigenlijk?
Vroeger huilde die nooit, woonwagenbewoners.
Die huilde misschien s'nachts stiekem. Ja. Maar nooit in het openbaar.
Nee.
En nu zie je gewoon Jozef Oosting huilen.
Oosting. Ja,
we kunnen allemaal nu wel gaan huilen eigenlijk. Heb jij wel eens gehuild, Sonny? Of,
Ja, van vreugde.
Tranen van vreugde.
Nou ja, weet je. Tranendol. Ik merk wel dat je wat ouder wordt. Ik weet niet wel of jullie dat hebben.
En kinderen.
Je zit toch wat sneller in de emotie. En zeker als dan zo'n kleine jongen wat zegt. Of een klein meisje. Ik heb 3 kleinkinderen. Ja, dan moet je af en toe
wel eens slikken.
Dan schiet ik wel eens vol. Ja.
Ja. Ja. Nou, laten we even luisteren naar ons favoriete moment eigenlijk van het afgelopen seizoen.
Ja.
Bram van Polen neemt afscheid, hè, Andy?
Het is zo mooi om te zien. Iemand die zo lang en zo aardig is geweest. Ook buiten het voetbal een topper. Nu naar de kant. En ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik. Tranen over zijn wangen. En het is zo mooi om dit te mogen meemaken. Bram van Polen is officieel gestopt. En prachtige erehaak. Die man moet ook zo huilen. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Bram van Polen loopt nu tussen de spelers door. Ik probeer me te herpakken. En applaus natuurlijk van alles en iedereen. 14.000 man. Ja, prachtig. Heel mooi. Bram van Polen.
Ja, maar misschien moeten we toch even... Ja, wij zitten natuurlijk heel hard te lachen. Maar dat komt omdat wij cynische oude mannen zijn.
Andy Houtkamp is dat niet.
Nee, Andy is dat zeker niet. En ter verdediging moeten we natuurlijk ook zeggen dat hij... dit was zijn laatste wedstrijd.
Ja.
Toevallig bij PEC Zwolle. En dus ook de laatste wedstrijd van Bram van Polen.
Precies.
Dus alles kwam een beetje samen.
Ja. Het weerspiegelde in zijn eigen afscheid. Ja,
en die heeft 40 jaar voetbalcommentaar gegeven in Langs de Lijn.
Ja.
Ik heb nog bij hem in de klas gezeten trouwens.
Oh.
Ja.
Oh,
was Bram. Wel grappig. Ja, hij
Bram.
Kwam
bij Bram van Polen.
Bij Bram.
In Polen?
Bij Andy op het wat toen nog het Lorenz Lyceum heet in Haarlem.
Okay.
Andy zat 2 klassen hoger op de HAVO. En ik bleef zitten in de brugklas. Desondanks deden wij tegelijkertijd eindexamen. Dus wat Andy al die jaren heeft uitgesproken op het Lorenz.
Misschien heb jij mijn klas overgeslagen ook.
Nee. Ik was in tegenstelling tot veel mensen niet hoogbegaafd. Nog meer tranen in België.
Coach, had je evenveel emoties toen je bijvoorbeeld AC Milan of Bayern München verliet? Want daar heb je ook wel achter.
Ja, maar dat betekent dat je identificeert met de club. En ik denk dat dat het moeilijkste is voor een speler en voor een trainer om je in te leven in de club. En als je dat gevoel eenmaal hebt. Dan raak je er ook niet kwijt. Klote vraag.
Klote vraag. Ja, de tranen van Marco van Bommel. En daar had in Rondo, had Marco van Basten daar ook nog commentaar op.
Of rust of een andere, ja, andere uitdaging nodig.
Heeft iemand aan deze tafel wel eens zo'n moment gehad? Dat je opeens tijdens het doen van je werk overmand wordt door emoties? Geen zorgen, we hebben geen beelden, maar...
Ja, dat gebeurt je toch wel eens. Dat is ook menselijk, toch?
Ja. Ja, dat is juist mooi, toch? Ja,
ik begrijp het ook wel. Ja. Je krijgt een klik met een club, met spelers, met mensen. Ja, je hebt daar vorig jaar heel veel gepresteerd en met elkaar feest gevierd. Dus het voetbal is natuurlijk constant het delen van emoties. En ja, dat is ook iets wat je natuurlijk opstapelt. En ja, als er dan op een gegeven moment een beslissing komt dat je weggaat of weg wil... Ja, dan kan ik me wel voorstellen. Dat gebeurt ook vaak.
Ja, maar besef je...
Delen van emoties, nou, dat is het dan waarschijnlijk, Sonny.
Ja, maar hij heeft het zelf ook natuurlijk meegemaakt. Dat hij met
Marco,
met 28 jaar moest stoppen.
Ja.
En dat hij zo'n ereronde kreeg. Dat rondje
bij AC Milan.
Ja, bij AC Milan. En wie was de coach toen?
Capello.
Zelf ook in tranen,
tranen
kwam. En hij zelf ook, want je zag het ook in hem dat hij het echt moeilijk mee had.
Ja. Als je dat filmpje terugziet, dan schieten de tranen eigenlijk ook weer in onze ogen. Denk ik, hè?
Maar niet bij Marco zelf, dacht ik.
Wel
ook?
Kan niet anders. Je houdt van iets.
Ja, nee, tuurlijk.
Het is 28 jaar hebben we het over. Hè?
Ja.
28 jaar. Nou, Danny Blind was hoe oud? 37. Ik was ook 37 of 36 dat ik stopte.
Ja, je had toch door kunnen gaan bij Haarlem natuurlijk. Hè?
Op ook 38. Nog 39, maar ja, dat is er niet van gekomen. Ik moest 6 keer trainen. Dus ja, dat ging,
had je geen zin in?
Dat ging niet werken zo.
Nog bedankt.
Maar echt huilen ook. Ja, je hebt wel eens een strafschop gemist. Je hebt een beker gewonnen. Ik bedoel, maar ja, tranen ook.
Zeker dat strafschop moment.
Tegen Juventus,
dat je verliest. Ja. En dat is natuurlijk een heel verhaal vooraf.
Ja, jij wilde hem ook gewoon. Jij
ik wilde
geen
hem
penalty
niet
nemen.
Omdat ik niet een penalty nemer ben.
Nee. Nee. We hebben het over de finale in Champions League in 1996. Ajax Juventus.
In Rome.
In Rome. Niemand wilde een penalty nemen.
Niemand
eigenlijk
wilde hem nemen. En Lobby kwam twee keer langs bij mij. En de eerste keer zei ik al meteen nee. En de tweede keer kwam hij naar me toe. Ja, Johnny, je moet hem nemen. Je zat goed in de wedstrijd. En neem hem nou, want die anderen willen hem niet nemen. Ik zei, ja, dat is lekker.
Tja.
Dus zo ging ik eigenlijk mijn penalty...
Tegemoet.
En de voorbereiding was sowieso al slecht. En hij was niet eens zo slecht ingeschoten. Alleen die keeper dook naar de goede hoek. Ja, dan heb je
die
kans.
Die gedrogeerde keeper. Want ze waren allemaal gedrogeerd, hoor.
Ja, dat is... Ja. Ik heb van de week ook nog een keer gepost. Maar weet je, zolang er geen bewijs is... En ze zeggen niet dat ze geen bewijs hebben. Maar ja, ik heb, als je erover nadenkt... Denk je toch, het zit niet helemaal zuiver. Maar ja, als je er geen bewijs is, dan kun je het ook niet...
Nee, nou, zelfs vanaf de tribune dachten wij toen al... Ja, van, er is iets met die spelers van Juventus aan de hand... wat niet helemaal normaal is.
Oké, dat is jullie... wij hebben het op het veld niet zo kunnen
ervaren. Dat dacht je nooit. Ik bedoel, al die wedstrijden die we zagen, dacht je nooit... van de helft staat stijf van de doop. Maar dat dachten we toen wel.
Ja.
Met name door die rechtsback, die vlak voor ons maar gewoon...
Was het niet Torricelli?
Torricelli van de ene cornervlag.
Die haren en die grote ogen. En op een gegeven moment een paar dikke benen hebben.
En schuim op zijn mond. Ja. Echt alsof je niet wist waar die was bijna.
Ja.
Maar ja, goed. Ja, inderdaad. We kunnen het nooit hard maken.
Nee, je kan niet hard maken. Dus er is heel veel over gezegd.
En als je verliest, ben je altijd een slechte verliezer als je begint over... Dat is altijd zo. Dan ben je, als je begint over doping bij de tegenstander.
Ja.
Maar goed. Ja, huilen. Om te huilen. Ja, dit was
het was
zeker.
Om te huilen. Ik heb ook nog...
Het was ook je laatste trap van Ajax.
Laatste trap, ja.
Ja, hè?
Ja, dan mag je best wel huilen, toch?
Ja.
Na zoveel jaren.
Na 14 jaar?
Het was 14 jaar en dan in twee periodes.
Ja. Je ging naar Parijs. Hè? Naar,
tussendoor nog even naar Matra Racing Club de Paris gegaan.
Juist.
Fantastische club. Mooie stad.
Ja. Parijs. Ja, mooie stad. Parijs.
Je hoort daar wel eens verhalen over. Ja.
Mooie stad.
Aanraden voor een stedentripje.
Ja, zeker. Ja. Moet je doen. Het is veranderd. Maar oké, toen was het nog niet zoals het nu is. Met fantastische voetballers mogen spelen. Dat is echt niet normaal. Daar kan je alleen maar van dromen.
Noem ze dat namen?
Met David Ginola. Maxime Bossis. Ja. Pascal Almeida, die daarna met Marseille erop.
Ja.
Luis Fernandez. Enzo Franciscoli. Je hebt ook nog een paar jongens die in het nationale team staan. Dus zoals Philippe Mahu en Thierry Toussaint, dat is de linksback. Even kijken, wie hadden we nog meer erbij gekregen?
Ik vond het al
Cassani van Toulon, die overkwam. Ook het nationale team. We hebben Placido gehad.
Placido Domingo?
Ja,
ja, ja. Ja.
Nou, net was die zanger. Maar Placido van...
Ja, het was wel vaker reden tot huilen. Want ja, je hebt 25 interlands, je hebt nooit een eindronde gespeeld.
Nee, dat is
altijd pech.
Ja.
Of pech, blessures.
Ja, toen raakte je geblesseerd aan het eind van het seizoen, hè? Ja, voor het EK.
Oogkas gebroken?
Dat was mijn oogkas. Ja, de orbital, dat was gebroken op 4 plaatsen. En,
het pleistertje erop en voetballen, zeg ik.
Ja, maar ja, dat had misschien gekund. Oh. Alleen de dokter in Utrecht, bij het
Universiteitsziekenhuis.
Ja. Oké, okay, daar.
Ja.
En daar ergens. Ja. En dat is natuurlijk al een tijd geleden.
Maar die zei ook,
dat
het risico te groot was.
Het risico is te groot. Als je er weer een tik op krijgt, dan kan je waarschijnlijk blind raken.
Ja.
Nou, daar heb ik dus voor gekozen om het niet te doen.
Nee.
Alleen ja, je mist dan de EK88. En die werden dan dus Europees kampioen.
Ja, ach.
Ja, en dat gaat waarschijnlijk, ik heb het toen al gezegd, nou, dat gaat waarschijnlijk niet zo snel meer gebeuren. Maar je ziet het, we zijn nog steeds aan het harken.
Ja.
En we gaan zien dit aankomende EK of het wel gaat lukken.
Ja.
Dan gaan we het straks nog even hebben. We troosten ons nu even met wat kunst en cultuur.
Welkom in het Brilstand Museum. Maak u klaar en zet uw schrap voor een rondleiding langs vergeten voorwerpen uit de voetbalgeschiedenis.
Edwin, jij hebt iets heel moois uitgekozen. Hier in het museum hangt al het aanplakbiljet van de actie bij de Graafschap om destijds Guus Hiddink weer naar Doetinchem te halen.
Tientje van Guus.
Ja. Dat hele kleine broekje, heeft ook maar een heel klein plekje. Een kleine broekje van Frans Derks hangt hier natuurlijk.
Je ziet het bijna niet.
Nee, je ziet het bijna niet. Het hangt er wel. Je moet in de buurt gaan staan.
Ja.
Vorige week natuurlijk het schilderij wat de supporters van Ajax aanboden aan... Danny Blind
bij zijn afscheid.
Bij zijn afscheid, schilderij van Herman Brood.
Ja.
En vandaag hebben we iets, ja, als ik goed kijk, lijken het de resten van een tennisbal. Heb ik dat goed?
Ja, dat heb je heel goed gezien.
Heb ik heel goed? Ja.
Een rest van een tennisbal gevuld met strijkers.
Strijkers.
Dat is ook een soort vuurwerk. Ja, ik ben op gebied van pyromanie niet geheel ingevoerd.
Nee.
Hoewel elke wedstrijd tegenwoordig ontsierd wordt door vuurwerk. Je wordt er ook... helemaal mechoggen van. Was dat vroeger eigenlijk ook zo? Ja, ik kan ook wel Ajax herinneren met een hele grote bom tegen Den Haag of zo.
Ja,
in de
meer.
Ja. Of was het in de meer?
Ja, in de meer.
Oké, maar goed, dit geldt terzijde. Maar ja, we hebben natuurlijk het over het bomincident.
Het bomincident.
En toevallig zei Sonny net begon over het EK88. Maar we hadden daar nooit kunnen zijn als de UEFA wat harder was opgetreden. Na de wedstrijd Nederland-Cyprus van 28 oktober 1987 werd 8-0. Maar goed,
5 doelpunten van
John Bosman. Ja. Maar ja, dat was allemaal niets waard. Omdat al bij de stand van 1-0 na 10 minuten geloof ik al een bom belandde in het strafschopgebied of in het doelgebied
van de
Cypriotische keeper Charitou. Ja, die werd krokkie afgevoerd.
Paniek.
De wedstrijd werd stilgelegd. Hoop gedoe in de catacomben van... gaan we door of niet? De Luxemburgse scheidsrechter was wat beïnvloedbaar. Dus uiteindelijk is er met een reservekeeper... want die Gaia toe was nog een beetje...
De wedstrijd werd hervat krokken. In ieder geval. Ja.
De wedstrijd werd hervat. Toen werd het alsnog 8-0. Ja, maar goed. Je wist dat daar... want er werd ook geen ereronde gelopen na afloop. Want je wist al dat er een straf uit zou rollen.
Ja.
En dat was natuurlijk heel vervelend geweest. Want in het begin dacht Nederland nog, of de KNVB... van we worden helemaal uitgesloten van het EK. Nou, dat was niet het geval... Maar,
ja, uitsluiten. Ze zouden een reglementaire 3-0 nederlaag zou volgen.
Ja, nou ja, dat is wel gebeurd overigens.
Ja.
Maar daar is de KNVB in beroep tegen gegaan. En er werd ook de chirurg Dr. Greep werd opgevoerd. Die zei dat die keeper eigenlijk best wel door had kunnen gaan. Die was een beetje dizzy, maar na een kwartier was dat wel weer kruid uit zijn ogen gevist. En die kon wel weer voetballen. Dus uiteindelijk zijn ze met succes in hoger beroep gegaan. Want ze mochten de wedstrijd overnieuw spelen.
Ja.
In een lege De Meer.
Ja.
En toen werd het 4-0. Weer Bosman 3 keer, meen ik. Ja, Dus, Grieken boos. Want bij een 3-0 nederlaag van
de Nederland, concurrent in de groep. Ja.
Ja, hadden ze nog kans gehad om... want Griekenland-Nederland stond nog op het programma. Hadden ze nog kans gehad om zelf daar te komen. Dus ja, dat werd natuurlijk een heel verhaal. Die jongen, of ja, 21-jarige man uit Os, moeten we zeggen.
De bommengooier uit Os.
De bommengooier uit Os. Ja, dat werd natuurlijk een hele grote affaire. Ja, die werd bedreigd. Nou ja, goed, op alle manieren. Hij is ook aan lage wal geraakt, want hij kwam nergens meer aan de bak. Hij kreeg een boete van 300.000 euro, meen ik.
Gulden,
aan zijn broek. Die later werd kwijtgescholden overigens door de burgemeester van Os. Die ook nog die keeper naar Os haalde.
Dat vind ik de mooiste anekdote.
Ja,
dat naar het pittoreske Os.
Ja, een week.
Een week lang in het pittoreske Os. Mocht de keeper daar met zijn gehele gezin en zijn zwager en zijn schoonzus, geloof ik, mocht daar een week...
bivakeren.
Ja, en gratis boodschappen doen.
Gratis winkelen, hè? Boodschappen doen.
Ja, dat mocht van de burgemeester.
Dus elke winkel waar Gary toe kwam, die...
Mocht hij wat uitkiezen?
Ja, nou ja, Garitatief.
Sorry, ja, wat herinner jij precies van deze wedstrijd?
Want jij was in die wedstrijd, hè? De bom.
Het was een enorme knal, dat weet ik ook nog.
Hij ontplofte niet bij jou in de buurt. Maar...
Nee, ik stond aan de andere kant.
Ja.
Ik stond aan de andere kant en ik dacht meteen al, oh, dat is klaar. Maar wij gingen pas na anderhalf uur weer verder, volgens mij. Heel lang hebben we moeten wachten. Ja. Nou, ik had honger op een gegeven moment. We kregen niet zoveel te eten. Dus we waren alleen maar bezig in die catacomben daar om te zorgen dat die wedstrijd wel door zou gaan. Nou, uiteindelijk ging het wel door. Maar ja, weet je, we waren zo gelaten. We hadden natuurlijk wel het vermoeden. Ja, dit is einde verhaal. Dus wij speelden toen in Frankrijk. Ik kwam terug in Frankrijk. En toen zei Luis Fernandez meteen ook al... Ja, jullie zijn geëlimineerd. Dus klaar.
Ja,
dan hoeven we niet meer... jullie gaan er niet meer naartoe.
Nee, dat was eerst
Frankrijk
van.
Was volgens mij al uitgeschakeld. Die ging niet mee naar de EK 88.
Klopt. Ook door Bulgarije of zo.
En toen hoorden wij dat we dus wel die wedstrijd over zouden spelen in een leeg stadion in de Meer. In december was dat toen nog. En,
koud. Koud. Zonder publiek.
Zonder publiek, was koud. Veld was hard. De ene kant was het hard, de andere kant was het dan wat zachter. Ja, het was gewoon een saaie wedstrijd. Ik snap ook wel dat het met de corona, dat de wedstrijden niet echt altijd even leuk waren. Nou, we hadden daar toen al door. Ja. Ja, een leeg stadion is niet zo fijn.
Niet zo leuk voetbal.
Nee.
Maar goed, jullie waren lang blij dat natuurlijk die kans dat je die nog kreeg.
Ja, we hebben 4-0 gewonnen. En daarna gaf Rinus Michels mij vrij voor die wedstrijd in Griekenland. En die stuurde ook volgens mij een heel ander elftal.
Ja, op Rodos was dat.
Rodos, en ze wonnen volgens mij wel met 2-0 of 2-1. Dat maakt niet uit, maar ze waren sowieso al gekwalificeerd.
Ja.
Ja, dat is wel een eigenlijk in die kwalificatie best wel een zwarte dag voor Nederlandse voetbal.
Ja,
want best wel jammer dat voor hetzelfde geld.
Precies, want voor hetzelfde geld hadden we dat hele feestgedruis van 88
moeten missen
vanwege een
tennisbal gevuld
met 100 strijkers.
Met strijkers. Ja, het is eigenlijk
past dat wel eigenlijk.
Wonderbaar. Nou, het kruid van 100 strijkers misschien.
Dat zou natuurlijk
dat kunnen.
Met één lontje.
Dus met één lontje en dan heeft hij dat snel op het veld gegooid.
Maar ze dachten misschien, want dan hoor je eerst dat het een soort sinaasappel was of zo, hè? Waar hij het in vervoerde.
Was het sinaasappelincident.
Ja.
Maar dat is waarschijnlijk...
De beveiliging dacht...
Dat de beveiliging dacht, oh, die jongen heeft een sinaasappel bij zich, laat die maar gewoon doorgaan.
Zat er niet een sinaasappel om die tennisbal?
Om die tennisbal zou ook nog kunnen.
Ja?
Dat zouden we moeten uitzoeken. Ja, moeten we misschien onze afdeling onderzoeksjournalistiek opzetten.
Ja, Heidi van Turen.
Ik zie Heidi bij het raam een aantekening maken.
Misschien is wel ook een oproep aan de luisteraars. Hoe zat dat nou precies? Waar was het in verpakt?
Ja.
Misschien kan de heer de 21-jarige man uit Os, die inmiddels...
heel oud is.
Nou, dit is een beetje jouw leeftijd. Een beetje.
Ja, denk ik.
Goed. 24, hij was 21 in 87.
Kan hij nog één keer vertellen hoe dat nou precies zat met die tennisbal gevuld met strijkers?
Of zal hij daar liever aan herinnerd willen worden?
Dat zou me niet verbazen. Maar goed, luisteraars kunnen sowieso natuurlijk altijd mailen naar brilstand@gmail.com.
Met elke tip dan ook.
Elke tip is welkom.
Dit is een tinderende verrassing voor iedereen. Van Cinzano. Aan elke fles hangt een origineel ijsvormpje gratis. Om lettertjes van ijs te maken voor een heel alfabet. Het ABC bij Cinzano.
Ik had ook puistjes.
Poeh.
Maar weet je wat mij enorm geholpen heeft? DDD. Ik voel me nou toch wel een stuk fijner. DDD helpt echt, ja.
Ja, en maar meteen door denk ik naar een van de hoogtepunten in het Nederlandse voetbal van de vorige eeuw.
Het doelpunt van de week. Brilstand laat het net ouderwets bollen en geniet na van een legendarische treffer uit de voetbalgeschiedenis.
Martial tegenover hem. Van het schip. Siloy door en los van Martial. Sonny Siloy. Van Basten. Het is 1-0. Schitterend gedaan van Sonny Siloy. Die aan de rechterkant doorging en even schitterend afgemaakt van Marco van Basten. Die zijn belofte lijkt in te lossen.
Marco van Bossen, die zijn belofte lijkt in te lossen. Dat heeft Eddie Poelman heel goed gezien. Ajax, Lokomotief Leipzig, de Europa Cup finale voor bekerwinnaars in 1987 in Athene. Ja, een van de hoogtepunten uit jouw carrière mag ik aannemen.
Ja,
sorry.
De tering nog steeds op.
Daarna is alleen maar berg.
Voorzet gegeven en Kijk, daar, dat is een wedstrijd. Zeker na 14 jaar de successen in de 70 jaar. Komt er weer een prijs binnen.
Ja.
Het is dan niet de hoofdprijs. Maar het was wel weer een prijs. Een prijs voor Ajax. Om in ieder geval weer mee te doen met de Europese top. Ook al is het de Cupwinners Cup. Nou ja, die kan je niet meer winnen.
Nee.
Dus er zijn er maar een paar in Europa
Alle
cups hebben gewonnen.
Ja.
Ajax nou, 5 jaar later wonnen we dan onder leiding van Louis van Gaal de UEFA Cup. Ja, en dat was eigenlijk ook een seizoen die we begonnen ook heel slecht. We begonnen slecht. Louis was ook net aangesteld als coach, omdat Beenhakker op de trein sprong naar Madrid.
Ja.
En Louis had het ook in het begin niet altijd even.
Nee, werd heel makkelijk. Erg kruif geroepen ook in die periode.
Ja, witte zakdoekjes, spreekkoren voor jou.
En ik snapte ook wel waarom het niet lukte, omdat hij een gegeven moment, ik moest op zijn kantoor komen en toen zei hij, ja, Johnny, ik heb je niet meer nodig.
Ja, dat was begin van de einde.
Dat was natuurlijk niet goed voor.
Nee, dat had je anders op moeten.
En toen vertelde ik hem ook, nou ja, weet je, trainer. Ik ga je laten zien dat ik over een paar maanden er weer sta. Omdat je er niet meer om me heen kan. Of ik zal het tegendeel bewijzen wat jij nu zegt.
Ja.
En 2 maanden later stond ik in de basis. En toen is het alleen maar gaan lopen. Nee, dat is natuurlijk gelul.
Was eigenlijk het begin
maar ik heb wel die prijs mee kunnen pikken. Want ja, ik zat eigenlijk in een uitzichtloze positie. Ik mocht gewoon weg. Ik moest weg eigenlijk van Louis.
Ja.
Uiteindelijk heb ik het nog 4 jaar vol kunnen houden. En uiteindelijk heeft hij me niet nog kunnen behouden voor een jaar in 96. Omdat ik ging toen naar Bielefeld.
Maar het grote verschil, ja, Cruijff als trainer of Van Gaal als trainer?
Nou ja, Cruijff, laten we beginnen bij Cruijff als medespeler.
Op een dag.
Nou ja, je maakte deel van de lichting met Van Schip en Van Basten en Rijkaard.
Nou, het was in 81 was dat.
Ja, en toen kwam plotseling Johan Cruijff.
Johan, die wilde gewoon meetrainen, aftrainen, gewoon aftrainen. Had helemaal geen zin om nog te gaan voetballen, dachten wij. En waarschijnlijk vond hij die groep zo, denk ik, interessant om daar ook mee te gaan voetballen. Het was een jonge groep.
Ja, inspirerend misschien wel.
Een jonge groep. En hij speelde ook met Wim Jansen. Wim Jansen was natuurlijk ook daar. Dat was natuurlijk zijn maatje. En hij vond het fantastisch, ook in de kleedkamer. Want hij ging ook met die jonge gasten aan de slag. Ook met Rijkaard, met Kieft.
Jullie hebben zijn plezier eigenlijk weer aangewakkerd.
Eigenlijk wel, maar het was niet altijd even plezierig op de training hoor. Want we werden altijd wel even op ons plaats gezet. Zeker de jonge gasten. Dus een beetje het hiërarchische gedrag.
Ja.
Dat we altijd naar de ouderen moeten luisteren. En dat is nu niet meer. Want ja, je hebt heel veel jonge spelers op dit moment. En wij hebben toch altijd.
Meestal meer jonge spelers dan oude spelers tegenwoordig.
We hebben toch altijd wel successen gehad met toch een aantal oude spelers in het elftal. Jullie balans.
Op de training speelde je ook vaak jong tegen oud, toch?
Dat waren gewoon aanslagen. Maar dat waren gewoon tackles van ver af.
Maar niet
en
tegen Cruijff,
Johan ook proberen te pakken. Maar dat lukt ons gewoon niet.
Jullie wilden Cruijff echt afzagen.
Grijpen, wij wilden hem grijpen.
Grijpen.
Maar hij had het al binnen 1 tackle had hij het al door.
Ja.
Gaan we zo beginnen. Nou, dan, dat wist hij meteen al. Dus we hebben toen als groep, als jonge gasten, Rijkaard die nam zo het heft in handen. En we zaten in zo'n...
Want jullie speelden jong tegen oud, hè?
Jong tegen oud, ja. Ja. Ja, we wonnen nooit. Iemand moest er geslachtofferd worden.
Ja.
En we pakten natuurlijk de beste speler op dat moment. Dat was Johan.
Maar je stond in een scrum met Rijkaard.
En Rijkaard die zegt... Laatste, we mogen niet verliezen. Maar wie pakt Johan aan? En toen keken we elkaar aan. Ja, maar die is toch niet te pakken? Zei, oké, laten we dat in ieder geval met z'n allen in ieder geval een schop proberen te geven. Nou, dit is ons niet gelukt. Oh. Dit is ons niet gelukt. We waren altijd te laat. Weet je, de slijding werd wel ingezet, maar hij sprong er gewoon overheen.
Ja, als een hordenloper ontweek je alles.
Dus uiteindelijk wonnen ze weer. En dan hadden ze weer feest in die kleedkamer. En wij natuurlijk weer... weet je, het is natuurlijk niet leuk als je elke keer verliest van die oudjes.
Nee.
Dus, je leert er wel van. Je leert van heel veel. En zeker hoe de manier van coachen. De manier van spelen ook. En wij trainen niet op die goede velden.
Nee, dat was gewoon nog modder en ellende.
Modder en... En als je nu ziet dat als bijvoorbeeld een veld hobbelig is. Ja, wanneer wordt dat gerold? Of wat is het met die... Ja,
het gras is de hoogte. Het is gewoon de kunstgras.
Wij speelden echt op velden.
Generatie.
Wij speelden op velden waarvan ik denk, hier kan je niet eens op voetballen. Maar toch moesten we het doen.
Nou ja, dan moest je techniek ook op de benen houden. Ja, wij functioneel.
Komen, dus wij komen van de generatie van straat. Ja. En dat is nu niet meer.
Nee.
En daar had je heel veel obstakels op straat. Je hebt een boom,
die gaat niet opzij.
Een lantaarnpaal, een
hobbels, kuilen.
Ja. Stenen die hard
stoeprand
zijn.
Ja,
dat is nu niet meer.
Nee. En later Cruijff als trainer. Want wat Rijkaard had op een gegeven moment, dat hij het helemaal zat was.
Dat was het tweede jaar. Of het derde jaar. Even kijken, hij kwam in 85. Ik ben in 87 weggegaan. Dus ik heb 2 jaar met hem... het was niet altijd even leuk. En zeker, hij wilde Rijkaard natuurlijk als leider wilde niet maken. Nou, Frank doet het op zijn manier.
Ja, die was niet het type eigenlijk, hè?
We konden niet verwachten van Frank dat hij hetzelfde zou zijn als Johan Cruijff. Marco had dat dus wel. Marco was wel een leider.
Ja, maar hij pakte juist die gasten aan.
Ja, dat deed hij ook. Hij pakte altijd die gasten aan, die jonge gasten aan.
Niet de waterdragers. Zal ik maar zeggen.
Jan Wouters, nee, deed hij niet zoveel. Maar Jan had wel best wel ook, natuurlijk best wel intelligent ook. En die deed gewoon normaal zijn werk. En, waren natuurlijk een Aaron Winter, deed het ook niet. Nou, Frank was wel een persoonlijkheid. Marco was natuurlijk een persoonlijkheid van het schip. Nou ja, dat is natuurlijk ook van Marco en van het schip samen met Cruijff. Dat is natuurlijk ook één.
Ja.
Robbie de Wit, dat is ook natuurlijk een triest geval. Die was knettergek bijna trouwens. Ik heb ontzettend gelachen met hem.
En die was echt wel van de kleedkamer humor,
dat was niet normaal. Wat hij allemaal flikt in die kleedkamer. Ja, dat is niet normaal. Maar als je het bij hem terugdeed, vond hij niet zo leuk.
Dat was minder.
Wat deed Rob de Wit dan in de kleedkamer?
Rob die was altijd bezig met scheerschuim in de sokken te doen. De sokken van aan de voorkant af te knippen. Dat je dan je sok aantrekt, dat je er doorheen schoot. Of de kleren in de knopen doen, weet je, die dingen. Nou, en op een gegeven moment had hij dus bij Ronald Spelbers had hij dus een gat in zijn broek geknipt. In een trainingsbroek. Dus in zijn nieuwe Adidas trainingspak. Het vertelde Ronald ook. Ja, het is een nieuw pak. Waarom kniep je er nou een gat in? Die Ronald die pakte de eerstvolgende thuiswedstrijd. Die pakte dus de stropdas van Rob de Wit. En Rob de Wit die zat in de fysiokamer. En die knipte hem precies onder die knoop af.
Had ze.
Een heel klein stropdasje.
En de Wit die komt aanlopen. Wat is dat nou? Nee, dat vind ik niet normaal. Weet je, dit is stropdas kost. Nou, toen hij dat zei, lagen we... Dat was voor de wedstrijd, hè? Lagen we helemaal in een deuk. Ik kon niet meer, want ik zag die Ronald Spelbers, die knipte hem af. Zo, hier heb je terug.
De wraak van Ronald Spelbers, we hebben het heerlijk.
We waren in een groep, we hadden een hoekje. Utrecht.
Ja.
Het is John van Loen kwam later.
Kom later, ja.
Robbie de Wit, zat er zeker. Spelbers en Wouters. Nou, dat was een hoek, dat was niet normaal.
Dat is een andere hoek dan de Amsterdamse hoek, qua humor.
De humor was wel bijna hetzelfde, maar die waren knettergek. Er gebeurde van alles in die kleedkamer. Maar dat is dan wel weer het succes, weet je.
Dat hoort erbij ook.
Dat hoort er een beetje bij. De sfeer in de kleedkamer bepaalt het succes.
Ja.
En wij hebben altijd, altijd lol gehad. Sjaki Wollers was ook altijd de Sjaak.
Hij heet ook helemaal geen Sjaki.
Dan moet je ook niet Sjaki heet. Maar, die sloten we op, weet je.
Makkelijk slachtoffer, hè?
Ze wielen onder zijn auto te dalen.
Oh ja? Gewoon de wielen ook?
De wielen.
Met een krik en een moersleutel.
Dat is wel heel veel werk, hoor.
Ja, ik wou zeggen. En had een Ferrari, toch? Of Sjaak Wollers?
Nou, dat niet.
Oh, dat niet.
Nee, dat is gewoon heel veel lol hebben gehad. Maar Robbie was knettergek.
Aaron Winter was natuurlijk ook wel van de humor, toch? Van de gekkigheid.
Aaron, die was samen met Wietsche. We noemen ze ook af en toe Sjors en Jimmy. Kan nu niet meer, maar we noemden ze vaak Sjors en Jimmy.
Ja.
En Aaron is nog steeds... ik zie Aaron nog veel. Ik ga vrijdag met hem eten met zijn vrouw en zijn kinderen. Dus we hebben nog wel steeds contact met elkaar. Dat is wel weer leuk.
Ja, grandioos.
We hebben altijd heel veel lol gehad. En daardoor ook prijzen gewonnen.
Ja, het een sluit het ander niet uit, hoor.
En je kan elkaar... we konden elkaar de waarheid vertellen.
Ja, nou ja, dat is heel belangrijk.
En,
ja.
En dat gebeurt niet. We hebben wel eens een meeting gehad met Cruijff. En er werd op een gegeven moment... Tijdens die meeting werd er gewoon een speler aan de kant gezet. Ja, en dan moet je geven met... En Johan ging erin mee. Maar je pakt wel de Europa Cup. Het jaar daarna.
Ja.
Was niet leuk voor die speler. Maar het is wel gebeurd. En net zoals met Aten Mos, dat we op een gegeven moment moesten stemmen. Moet hij meteen weg? Of gaat hij het einde van het seizoen weg?
Ja, dat was de vraag die je stelde.
Stem, ja.
5 mei 1985. Ja. Na de nederlaag tegen Haarlem, ja. Overigens. 1-0. Ja.
Maar Haarlem is dan altijd wel een vervelende club om tegen.
Dank je zo zeker.
Ja, tot zover, zo'n okay. Nieuwsje, dames en heren.
God, dat is aardig.
Wat een vrolijke praten. Ja, maar op 6 mei werd hij ontslagen.
Ja, bij Ajax. Maar wat was de reden dan? Want de successen waren er wel. Jullie stonden er bovenaan.
Op een gegeven moment ook waarschijnlijk, wat ik begrepen heb, ook de chemie van de trainer naar de spelers toe. En ook het incident met Van Schip en Van Basten natuurlijk de week daarvoor, hoe dat allemaal ging. Want Spits Keun die had ze gewoon in de basis gezet. En Aten Mos die kwam dus terug.
Als interim trainer.
Als trainer weer. En die haalden ze er weer uit. Ze vielen wel in van Barsten en van Schip. Ja. Alleen ze stonden niet in de basis.
Nee, ze deden niks toen ze invielen.
Ja,
dus dat was ook al genoeg. Ja.
Die waren natuurlijk ook teleurgesteld. Nou ja, je had natuurlijk op een gegeven moment met Van Barsten en Schip. Die zaten natuurlijk al in Vinkeveen veel met Johan te praten.
Ja.
Ja, dat heb ik allemaal gehoord achteraf. Dus ik wist niet wat er op allemaal dat gebeurde. Zelf. Dat had ik helemaal geen besef van.
Nee.
En dat hoor je achteraf allemaal. En dan is er toen een soort coup is er gepleegd.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk wel door Aad is dat... ik vind het best wel triest dat het zo gebeurde.
Ja, op deze manier dat gun je ook weer niemand.
Dat gun ik hem ook niet. Want nee. Hij had natuurlijk wel wat neergezet voor ons.
Precies.
En
3 jaar later had hij zijn wraak, hè? Met KNV Mechelen.
Ja, maar toen deed ik niet mee.
Toen deed jij weer niet mee.
Nee, ja, dan had je... Ja, dat is ik in Frankrijk.
Ja,
dat was het.
Dat was het, ja.
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is Brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
Zijn naam kwam al even ter sprake. Louis van Gaal. Teleurstelling over de eerste mededeling die jij kreeg toen hij trainer werd. Van ik heb jou niet nodig. Je hebt toen niet overwogen om de club te verlaten.
Ik had nog 5 jaar.
Ja?
En ik had ook geen zin om na een blessure weer weg te gaan om naar een andere club te spelen. Ajax is mijn clubpie. Nog steeds. En ik wilde hem gewoon laten zien dat hij het niet goed had. Uiteindelijk heb ik het wel laten zien. Want een paar maanden later stond ik wel weer in de basis. Maar heb nooit...
Maar zegt Louis dan niet, nee. Ik heb het verkeerd gezien?
Nee. Daar komt Louis niet op terug.
Nee, nee.
Dus en uiteindelijk heb ik daar nog 4 jaar gespeeld. Tot eigenlijk omdat ik weer geblesseerd raakte in het begin van het seizoen 95. Heb ik uiteindelijk 96 wel weer mogen spelen.
Ja.
Ja.
En ik heb van Johan heel veel geleerd. Aten Mos heel veel geleerd. Rinus meer. Ik heb met de beste coaches mogen trainen. Ja. Louis. En uiteindelijk weet je, als speler, als je niet teleurgesteld bent. Ja, dan is jouw mentaliteit ook niet goed. Ik was best wel teleurgesteld, ook op de manier waarop het is gegaan. En dan denk ik, ja, oké. Okay. En uiteindelijk, als je achteraf terugkijkt... Ik heb een fantastische carrière gehad. Ik had er alleen misschien, zonder mijn blessures, meer uit kunnen halen. Ja, bijvoorbeeld Europees kampioen kunnen worden, wel met het Nederlands elftal.
Ja, of sowieso een eindronde spelen. En, ja.
Of we nou wel of niet de Champions League in 96 hadden gewonnen. Maar ja, weet je, of ik hem er wel in had geschoten, hadden we hem ook nog niet gewonnen. Want David, die schoot hem helemaal... slecht in.
Ja.
Die, zo, ja.
Die had een donkere bril.
Die had Kadavits in het begin. Maar
die liep met een stok en een hond door het zacht. Ja, dus dat, ja, lastig.
Dus weet je, wij stonden sowieso al een doelpunt achter.
Ja.
En uiteindelijk heb ik bijna alle finales mogen spelen. Mm-hmm. Dus dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik best wel trots op. En dat realiseer je pas op een...
Achteraf.
Op een latere leeftijd.
Daar komen de traantjes, jongens. Daar komen de traantjes eindelijk. Ja, maar een mooi afscheid heb je eigenlijk nooit gehad.
Nee,
hè?
Dat vind ik wel jammer. Danny vertelde mij nog, voordat ik dus naar Bielefeld ging... Ja, we komen hierop terug. We laten je terughalen vanuit Bielefeld.
Toen was Danny Blind directeur.
Nee, was aanvoerder was hij nog.
Toen. Oh, hij speelde nog. Oké.
Okay, speelde toen nog. Ja. Ja, dat is nooit gebeurd. En,
dat moet je toch wel pijn hebben.
Ja, dat heeft me wel pijn gedaan. Dat ik niet een leuk afscheid heb kunnen nemen voor het Amsterdamse publiek.
Ja. Is dat nou het andere gezicht van Ajax? Of moet je dat niet zo... Ik bedoel, het kan ook een hele harde,
wat het afgelopen jaar is gebeurd, dat is altijd geweest.
Ja, weet je bedoelt dat mensen ruzie kregen en elkaar de tent uitvechten?
Nou ja, weet je, bij Ajax in de Meer waren er niet zoveel mensen.
Nee.
Daar
de organisatie was... Ja, de organisatie was misschien...
Mensen of zo. Nou, misschien ietsje meer. Ook nog een paar mensen achter de schermen. Je hebt het ook over het grasteam wat er ook natuurlijk werkt.
Ja.
Maar die waren natuurlijk niet op directieniveau aanwezig. Maar
goed, Arie van Eijden.
Arie van Eijden, Gerard Holzheimer was daar. André Kraan, Lou Bartels, Ton Harmsen. Ja, en we hadden niks te maken met een RVC.
Nee, ja, het gewoon goed, een
geen bestuursraad.
Nee, geen bestuursraad. Nou, dat is nu allemaal anders. Ja, en dan heb je natuurlijk ook een gegeven moment... dan gaan heel veel mensen ook zijn eigen BV'tje...
Iedereen wil wat te zeggen hebben ook. Want ik zit bij Ajax, dus ik moet ook wat te vertellen.
Nee, ja, dat hoeft niet altijd.
Nee, maar zo denken ze...
Zo denk ik wel. Dat hoeft niet altijd.
Nee, maar zo denken die mensen vaak wel. Van ik zit niet verlies bij Ajax.
Ja, ja, maar
ik moet op verjaardag er ook kunnen zeggen van... ik zit ook bij Ajax. Ja. Ik heb ook een soort rol. Terwijl een RVC, die moet er ergens op de achtergrond gewoon... de boel een beetje controleren.
Tuurlijk.
En toch nooit op de voorgrond treden eigenlijk?
Eigenlijk niet. En het is natuurlijk nog wel gebeurd de afgelopen jaar.
Geen enkel bedrijf is een RVC zo aanwezig als bij Ajax.
Afgelopen jaar wel, ja.
Ja.
En daarvoor... ik wist niet eens wie er in de RVC zat, hoor. Wist ik niet eens.
Nee.
Op een gegeven moment hoor je dat natuurlijk. Ik weet nu ook hoe de regels werken. Hoe de lijntjes nu allemaal lopen met de bestuursraad en RVC.
Ja.
En met de directie. Ja, dat wist ik van tevoren nooit. Dat werd ons ook, ja, weet je, als je er echt in zit, dan begrijp je het ook wel. Maar toen gingen ze het mij uitleggen, oké dan. Ja. Dus ik ga me ook al ik ga me sowieso al inschrijven over als ik met pensioen ga, wil ik in de bestuursraad.
Oh ja.
Dat is over 7, 8, 9 jaar.
Ja, ja, ja.
Dus dan staat er nog een keer. Hoeveel mensen zitten daar niet in?
Heel veel succes.
Nee, ook een stuk of 50 of zo.
Pim van Dort zit daar toch in?
Pim van Dort zit erin. Ede
Ophoff.
Ja.
De man van, hoe heet ze, van de VVD, hoe heet ze?
Jessicus?
Ja, Jessicus.
En daar de man van?
Ja, dat klopt. Oh, ja. Ja. Ja, zij is ook Ajax-fan. Ja.
Ja. Ik weet niet meer hoe die heet. En daar zitten nog een paar mensen, die ken ik toevallig.
Wordt die man geen premier ook?
Nee,
dat is weer iemand anders.
Zit je er wel bij?
Wie ben je eigenlijk?
Ik ken alleen nou, die bestuursraad is nu wel op dit moment goed. Er zit heel veel know-how in. En ik geloof wel in dat concept wat ze nu hebben daar. En ook met de RVC, wat nu beter wordt samengesteld. Daar heeft de bestuursraad natuurlijk ook een stem in.
Ja.
Wie er wel en wie er niet komen.
En een nieuwe trainer? Ging bij jou ook een gejuich op? Of wist je niet wie het was? Even eerlijk.
Nou, luister, ik heb eigenlijk nooit gejuicht om een nieuwe trainer hier bij Ajax. Ten Hag heeft het ook moeilijk gehad.
Ja.
In het begin.
Ja.
Wie hebben we nog meer gehad?
Keizer.
Keizer had ik wel iets meer. Maar Keizer heeft het heel goed gedaan in de Emiraten.
Ja, in de Emiraten.
In de Emiraten. Ja. Had hij wel een goed elftal.
Ja, ja die goed elftal. Ja,
goed elftal bij elkaar.
Elf man.
In de Emiraten.
Ja. In de Emiraten.
Met zijn jurk aan, lekker voetballen. Houd toch op.
Dus hij heeft het bij Sporting toch ook goed gedaan, of niet? Speelde niet. Ja, hij was toch trainer tussendoor, ook bij Sporting?
Ja.
Dus heb je het ook goed gedaan?
Ja.
Dus ik had wel iets meer. Maar ja, weet je. Schreuder. Dan heb je weer.
Schreuder
hebben we nog gehad. En met mijn Stijn. Nou, Stijn
Heidiga.
Heidiga, ja.
Van het schip.
Het schip. Siloy.
Nee, Siloy niet.
Siloy. Oh, die nog niet. Nee.
Nee, Siloy heeft de papieren daar niet voor. Dus dan komt het ook, kom je daar niet aan toe. Hè?
Heb je wel überhaupt...
Ik heb papieren, ja.
Oh.
Net zoals wat jullie hebben.
Ja, gewoon een papiertje. Prima hoor.
Ik ben José Antonio García, eigenaar van een klein hotel in Spanje. Luister, zit ik vanochtend mijn desayuno te eten? Komen daar mensen van de KLM? Controleren de bad, de bed, de eten, meten de zwembad? Ik vraag hen, por qué? Zeggen die mensen van de KLM. Wij zijn van de Tour Label Controle. Wij kijken voor onze reizigers of alles in orde is. Ik haal hen meteen wino uit de kelder, want KLM Tour Label gasten zijn altijd muy bienvenidos.
Spot niet met uw gezondheid. Gebruik uitsluitend ossewit voor bakken, braden of frituren. Want ossewit is stearinevrij. Geen kaarsvet. Dus goed voor uw gezondheid. Ossewit.
Sonny, hou je een beetje van muziek? Ja. Ben je een muziekman?
Ja, ik hou wel van muziek.
Oké, dan gaan we zo even met z'n allen zingen.
Of zingen?
Nou.
Niet overdrijven.
De plaat met een verhaal.
Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Nou ja, we hebben de jukebox hebben we aangezet. En laten we eerst maar gaan luisteren naar de
wist je dat Sonny is vernoemd naar Sonny en Cher?
Nee.
Niet?
Sonny Liston.
Oh, die bokser.
Sonny Liston, de bokser.
Die sloeg iedereen in elkaar. Ja, toen kwam hij op een gegeven moment Cassius Clay kwam hij tegen.
Toen nog Cassius Clay heette.
Later Muhammad Ali.
Ja, die kreeg klappen van Cassius. Dus ik ben altijd de eeuwige tweede.
Ja, nou, dat is goed.
Hij was wel wereldkampioen. Hij was wereldkampioen.
Sonny Liston.
Om je een hart onder de riem te steken, gaan we even luisteren naar niemand minder dan Wilfred Genee met zijn oranje hit.
Muren gaf aan, de bal was te hoog. Maar schoot hem heel droog, vol in het net. Het leek bijna nep, maar bij ons in de kroeg, daar scoort Johnny Rep. Oké, kom maar met die handjes, jongens. Zijn we er klaar voor? We gaan springen! Komt-ie!
Johnny Rep.
Rep, Johnny Rep, rep. Wat vind jij ervan, Ed?
Ik vind het vreselijk.
Je vindt het vreselijk?
Ik vind het vreselijk. Die man kan niet zingen.
Nee.
Opblaaspoppen kunnen ook helemaal niet zingen. Dus dat is ook logisch dat Genee dat niks normaals uitkomt.
Nee. Hij legt een heel raar verband tussen het EK 1988 en Johnny Rep.
Ja,
waarschijnlijk vanwege de klank van de naam van Johnny Rep, denk ik.
Dat het ook een soort rap moet zijn.
Ja, Johnny Rep, rap, rap.
Ja, dat is ook niet origineel.
Maar het doelpunt van Marco van Basten in 1988 en dan zingen over Johnny Rep. Rap.
Ja. Ik weet het niet. Zo,
hoeveel brillenglazen geef jij dit liedje?
Nul.
Nul? Okay.
Ja, of min 1 kan dat ook?
Nee, dat kan niet.
Oh.
Nee.
Zo'n gebroken brillenglas, weet je wel, met zo'n barst erin.
Ja, luister, als je hoe meer je erover gaat praten, des te meer mensen er straks naar gaan luisteren.
Oh ja, dan gaan we
dus dit moeten we doodzwijgen.
Dit moet je gewoon doodzwijgen.
Maar voor mij die Johnny Rep, dat is al niet. In Frankrijk is dat ook al een keer gebeurd.
Daar is wel een mooi liedje over gemaakt in Frankrijk.
On va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué ses bons.
Ik zit nu al te genieten.
Een dansje op je stoel?
Ja.
Dit zijn fans van Saint-Étienne. Tenminste, dat neem ik aan.
Een pyro-rap.
Ik heb nog bij Bastiaan gezeten, dus ik weet niet...
Mickey 3D.
Ja, het was...
Het was Saint-Étienne.
Uit zijn Saint-Étienne tijd.
Okay,
zeker. Okay. En een van zijn eerste wedstrijden... Ik ben even vergeten tegen wie maakte Johnny Rep voor Saint-Étienne 3 doelpunten in een Europese wedstrijd.
PSV niet?
Nee, hij was niet tegen PSV. Okay. En toen heeft Mickey 3D dit nummer opgenomen. Ja. Een ode aan Johnny Rep.
Ja, dat vind ik dan wel weer mooi.
Ja. Het kwam uit het hart.
Het klinkt ook beter.
Ja, je ziet ook niet meteen een financieel motief. Zoals je dat bij Wilfried Genee wel ziet waarschijnlijk.
Ja.
Is het een goed doel of zo?
Daar heb je gelijk in. Ja. Excuses. Ja, Wilfried Genee, excuses. Nee, het goede doel is Johnny Rep zelf, geloof ik.
Ja, klopt.
Oh, die heb ik gehoord. Een soort foundation-achtig
iets. Ja, nou, die heeft zijn geld erheen gejaagd. Dus die kan wel een
opstekertje.
Een
gebruiken. Volgens mij ook in Spanje.
Ja.
Want hij woont in Spanje en Nederland. Ik heb hem laatst 2 jaar geleden nog gezien. En toen was hij alweer te laat. Want ik kwam uit het ziekenhuis. Hij ging in het ziekenhuis in. Ja, ik ben al te laat. En hij moest nog een check doen voor
zijn hart. Oké.
Natuurlijk toen... volgens mij had hij een hartaanval gekregen een aantal jaren geleden.
Ja, dus hij moet...
Het was een hele korte ontmoeting.
Ja.
Een legende.
Zeker.
Had ik al gevraagd hoeveel brillenglazen jij Johnny Rep geeft van Mickey 3D?
Ja, Mickey 3D, dat komen op 4 uit.
4?
Ja, 4. Okay. Zeker. Origineel.
Ja, nou dan gaan we over naar een andere volkszanger. Marco Schuitenmaker.
Het land kleurt oranje en we zijn met zoveel. We zingen Wilhelmus, want we gaan nu echt spelen. Het fluitsignaal klinkt, is het toernooi van de eeuw. Nu is het moment, wie van de brullende leeuw. Ik weet nu, dat de oranje bewaarde bestaat. Het wordt prachtig, net als in 1988.
Sorry. Ja, even snel zitten na deze Polonaise.
Sonny zat om mee te zingen.
Ja, nou, die
Polonaise. Toch een andere...
Oranje bewaarder. Ik weet het allemaal niet.
Van de Engelbewaarder.
De Engelbewaarder.
Oké. De hit van het jaar, mogen we zeggen. De Engelbewaarder.
En prachtig rijmt op 1988. Ja,
daar moest je even een bochtje maken, Marco Schuitenmaker.
Dat ruimt ook krampachtig.
Ja.
Prachtig.
Maar dit is wel echt amazing. Ik zag jou ook meteen die Polonaise beginnen.
Nou, dat zag ik niet.
Hoor. Nee, dat heb ik eigenlijk ook niet gezien.
Ja, maar dit is,
hij staat zo. Ja,
maar dit is een podcast, dus je kan zeg maar beelden oproepen voor de
luisteraars. Ik zou het woord imaginair.
Nou, hij staat nee te schudden.
Hij staat gewoon nee te schudden. Nou ja, gelukkig, Sonny is eerlijk tenminste. Je staat ook eerlijk nee te schudden.
Oké, maar dan moet ik toch even... Toch kijk, vorige week liet ik de brillengazen uitdelen door Menno Pot.
Ja.
Een muziekkenner. Ik weet niet of ik jou ook een
zo mag je mij niet kwalificeren.
Nee, jij gaat meer op je gevoel.
Waar hou je eigenlijk van? Welke muziek hou je eigenlijk?
Ja, ik ben blijven steken in een new wave. Een beetje jaren 80. Talking Heads en zo.
Ah, ja. Dat vind ik altijd wel leuk. Inderdaad al wel een tijdje geleden.
Ja, is een tijdje geleden. Maar ja, dat is ook goed. Want wij behandelen ook dingen van een tijdje geleden.
Ja. Hè? Maar als Nederland nou fantastisch presteert op het EK. Wij staan in Café de Zwaan. We hebben een paar bitterballen op, want dan kunnen we niet meer bewegen.
Een bitterballetje op
en een paar biertjes. En Nederland heeft gewonnen. En Marco Schuitenmaker zingt Oranje Bewaren. Dat kan toch best wel leuk zijn?
Nou, kijk, als wij dan tegen die tijd al redelijk een glaasje op hebben. Dan wil ik op alles wel meezingen, weet je wel.
Dat vind ik ook.
Maar voor nu zeg ik, ja, het is makkelijk scoren op een hit die hij al had. He? Hij heeft één woord veranderd en hij probeert te rijmen op 88 en prachtig.
Maar het is herkenbaar voor de mensen. Daar gaat het
de voor de mensen.
Ja, voor de mensen.
Voor de supporters.
Voor de mensen.
Voor de supporters.
Voor de mensen.
Ik denk dat we hem volgende week in de herkansing gaan.
Voor de moeite zeg ik...
uitnodigen.
Voor de moeite uitnodigen, ja. Meezingen.
Ja, dat is misschien
voor
wel...
de moeite zeg ik twee brillenglazen.
Twee brillenglazen, ja, oké.
Voor de moeite, hoor.
Ja.
Nou, keurig. Heidi van Turenhout gebaart dat de zandloper leeg is. We zijn aan het einde gekomen van deze show. Vanwege de arbeidsrustverhouding duiken de contentmakers van Brilstand met Heidi en Sonny het café in. Café De Zwaan natuurlijk, in Haarlem. Verloren voetbalzielen die de live show op 17 juni in Haarlem willen bijwonen, kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. Wees er snel bij, want Freek de Jonge is één van onze gasten. En op is op en vol is vol. We bedanken onze eminente producent Tom van der Hoeven, eindredacteur Heidi van Turenhout, regieassistent Joke Moenes en natuurlijk onze vrijgevige en ontzettend sympathieke hoofdsponsor, makelaarskantoor Hugdeburg en de Vries. Koop een huis, over de prijs valt met deze uiterst betrouwbare mannen altijd te praten. Tot de volgende, tot Brilstand.